Goedemorgen, lieve broers en zussen. Thuis, kijkend naar wat wij hier voor jullie mogen brengen. Dank jullie wel voor het zingen. Klaas, Jaap, Diane. En ik keek zo net even naar de liederen die we gezongen hebben. Allemaal bemoedigend, allemaal gericht op vertrouwen. Op de grootheid van God, gericht op ons Heer Jezus die onze redder is. En ik wil daarbij aansluiten. Een van de liederen spreekt over, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. En stormen zien er niet altijd uit zoals het woord ons vertelt. Het gaat niet altijd om wind, het gaat ook om tegenstand, om moeite in het leven. Ik wil jullie vanochtend meenemen naar een man die heeft geleefd in de schaduw van een profeet. Baruch. De man die heeft opgetrokken met de profeet Jeremia. En mijn boodschap vanochtend draait om één zinnetje dat mij gepakt heeft in het zoeken naar waar kan ik vanochtend over spreken. Dat zinnetje gaat terugkomen, maar ik geef het vast mee. Een belofte van God door Jeremia voor Baruch. Maar jouw leven zal ik redden, waar je ook heen gaat. Waar spreken we over? Een tijd van dreiging en moeite. We leven op dit moment in een moeilijke tijd, met dreiging en onzekerheid. In een land dat niet meer leeft in verbondenheid met, of zich afwendt van, niet meer gelooft in de Almachtige God. Hoe sta jij daar, hoe sta ik daar als gelovig in, als kind, als dienaar van God? Waar ben je op gericht? Waar maak je je druk over? Waar bid je voor? Uitredding van jezelf, van ons volk, van de wereld. Uitredding voor jouw leven en het leven van je dierbaren. Of bidden wij voor Gods plan en Gods weg in en door deze omstandigheden heen? En de Bijbel staat vol van dit soort situaties waarin sprake is van dreiging, van moeite, van onzekerheid, van een leven dat niet in rust en kalmte is. Een van die tijden is het tijdperk waarin Jeremia als profeet mocht optreden. Misschien wel moest optreden, want God heeft hem zwaar geraakt in zijn jonge jaren met de boodschap, ik heb jou nodig. Wat was die tijd? Een tijd zo ongeveer 6 eeuwen voor Christus. Een eeuw daarvoor was het 10-stammenrijk opgeheven, bestond niet meer, veroverd door de Assyriërs en iedereen meegenomen en verspreid over andere plaatsen in de wereld. Alleen Juda, 2 stammen waren nog over. Een donkere en een onzekere tijd van oorlogen en oorlogsdreiging met Egypte, met Babylonië, met bestuurders en een bevolking die afgekeerd leefde van God. Het was de tijd van de regeringsperiode van koningen Josia, Joachas, Joachim, Joachin en Zedekia. Koningen die zwak waren, die God niet volgden. Die niet voorgingen op hun volk in de richting waarin God dat wilde. Met als een uitzondering Josia. Jeremia, de door God geroepen profeet, had een opdracht, een zware opdracht, waarschuwen, telkens opnieuw waarschuwen, dat het bijna en misschien al te laat was om de komende ramp, een ballingschap naar Babylon, af te wenden. In die tijd leefde Baruch. En wie was die dan? Baruch was de schrijver en de secretaris van Jeremia. Hij heeft dus veel meegemaakt van de dingen die Jeremia heeft meegemaakt. Maar hij was ook een boodschapper voor Jeremia en een helper en een trouwe dienaar en een vriend van de profeet. We lezen dat Baruch de zoon was van Neria, die weer de zoon was van Machseja. En er was een broer van Seraja, die hofmaarschalk was van koning Zedekia, de laatste koning van Juda. Had een mooie naam, Baruch, gezegend. Baruch schreef de woorden op die God aan Jeremia gaf. God had dat bevolen. En voor hen die een Bijbel met uitbreiding hebben, met de apocryfe boeken erin, ja, er is een boek vernoemd naar diezelfde Baruch. Baruch was dus de schrijver van Jeremia. Hij schrijft in opdracht alle woorden op die Jeremia van de Heer heeft ontvangen. Dus de Bijbel vertelt ons wie de schrijver is van het boek Jeremia. Dat was niet Jeremia, dat was Baruch. Als je dat boek leest en je probeert daar te zien in welke tijd en op welk moment wat gebeurde, dan ben je snel in de war. Want het boek is niet mooi chronologisch geschreven. Het staat niet in een logisch verband. Het hinkt wat heen en weer in de tijd en de momenten. Wil je zicht krijgen op de geschiedenis van Baruch en van Jeremia, zul je dus moeten puzzelen. Dat heb ik gedaan voor die momenten waarop in Jeremia over Baruch geschreven wordt. En ik loop dat in de tijdsvolgorde langs. Als eerste ga ik naar Jeremia 36. En ik nodig jullie uit om vooral dat stuk maar eens helemaal te lezen. En dat op je te laten inwerken, wat gebeurt daar? In alle spanning van die tijd, in alle dreiging van die tijd die er is. De Heer geeft Jeremia daar een opdracht. Schrijf in een boek, het zal in die tijd een boekrol geweest zijn, alles op wat ik gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken. Schrijf alle woorden op die ik tegen jou gezegd heb, vanaf de tijd van Josia tot nu. Jeremia roept Baruch en laat hem alle woorden die de Heer tegen Jeremia gezegd had in een boek opschrijven. Dus daar staat dat Baruch de schrijver is van het boek. En hij is dienstbaar en trouw. Hij doet dat. Nou is Jeremia met regelmaat gevangen gezet of heeft hij boodschappen gekregen dat hij iets niet mocht van de koning of van de bestuurders van het land. En in deze tijd is het hem verboden om in de tempel te komen. Maar de boodschap is, wat is opgeschreven moet voorgelezen worden. Dus, zegt Jeremia tegen Baruch, ga naar de tempel, ga jij dat boek voorlezen in de tempel. En Baruch doet dat. In een tijd van dreiging is dat toch dapper. Je stapt met een boek onder je armen van je weet dat er woorden in staat die niet als vanzelf voor iedereen even plezierig en prettig zijn. En je gaat naar de tempel, een grote openbare plek, om het woord te vertellen. Baruch leest voor. En dan wordt hij opgehaald door de bestuurders van het land. En ook daar moet hij het boek voorlezen. En doet dat. En dan moet hij het boek afgeven. En die bestuurders nemen dat boek mee en brengen het bij koning Joachim. En ook daar wordt hij voorgelezen. En die koning is niet zo blij. Dus telkens als er een stuk is voorgelezen, pakt hij een mes, snijdt dat uit het boek en gooit het in het vuur. En zo is, als het boek is voorgelezen, het boek verbrand. En dan geeft de koning opdracht om Jeremia en Baruch gevangen te nemen. Alleen de Heer zorgt ervoor dat dat niet lukt. En opnieuw zegt de Heer tegen Jeremia, pak een nieuw boek, een leeg boek, en schrijf daarin alles op wat in het eerste boek stond. En Jeremia laat Baruch in een nieuw boek alle woorden opschrijven die in het verbrande boek stonden. En nog evenveel nieuwe woorden van de Heer staat erbij. Ondanks gevaar is Baruch trouw. In de tijd is het volgende moment dat we tegenkomen, beschreven in Jeremia 45. En dat stukje wil ik voorlezen. En ik lees het voor uit de Bijbel in gewone taal. En ik zal direct uitleggen waarom. Daar staat, de profeet Jeremia kreeg een boodschap voor Baruch, de zoon van Neria. Dat gebeurde toen Jojakim, de zoon van Josia, 4 jaar koning van Juda was. Vlak daarvoor had Baruch alles wat Jeremia namens God gezegd had, opgeschreven in een boek. Jeremia zei, Baruch, luister. De Heer, de God van Israël, heeft gehoord wat jij gezegd hebt. Jij zei, verschrikkelijk, wat laat de Heer mij lijden, wat heb ik het zwaar. Ik ben moe van verdriet en nooit krijg ik rust. Baruch, luister, de Heer zegt, ik zal Juda vernietigen. Alles wat ik heb opgebouwd zal ik afbreken. En het volk dat ik hier heb laten wonen, stuur ik weg. Maar jij, Baruch, jij blijft maar vragen om redding en machtige daden. Stop daarmee, Baruch, ik zal Juda niet redden. Ik sta juist klaar om ellende te brengen over de hele wereld. Maar jouw leven zal ik redden, waar je ook gaat. Het zinnetje wat ik aan het begin al meegaf, dat staat hier. En de boodschap is helder. Midden in die dreiging, midden in die ellende, zegt God eigenlijk, je kan wel bidden dat het niet komt, maar het gaat wel komen. Alleen ik beloof jou dat ik je zal redden. En waarom nou uit de Bijbel in gewone taal? De andere vertalingen zetten het veel meer neer als een stuk gejammer en getoetebel van Baruch. Maar hier staat een hart dat zoekt naar redding en een Heer die redding biedt, maar nou net niet zoals je het zelf zo graag wil. Alles op rust brengen. We gaan verder. Of eigenlijk in het boek Jeremia terug naar Jeremia 32, maar in de tijd is het verder. Dit speelt zich af in de regeringsperiode van Zedekia, de laatste van de koningen voordat het volk uit het land wordt gehaald. We zijn daar in Jeruzalem en Jeruzalem is op dat moment belegerd door de Babyloniërs. Jeremia is gevangen gezet door de koning. En dan zegt de Heer tegen Jeremia, jij moet een akker kopen. Stel je voor, je bent gevangen en je moet een akker kopen. Terwijl er een groot leger voor de poort van de stad ligt en je eigenlijk wel weet dat de stad ingenomen gaat worden. En dan komt er een neef van Jeremia zich melden bij hem en die biedt hem een akker aan in Anatot, waar Jeremia geboren is en vandaan is gekomen. En Jeremia koopt deze. En er wordt een koopakte geschreven en vastgelegd en getuigen zijn erbij als de prijs voor de akker wordt afgewogen en betaald. En ook dat wordt opgeschreven. En dan zegt Jeremia tegen Baruch, pak die koopakte, pak die brief die gaat over de betaling, stop ze in een aardepot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven, oftewel bewaard blijven. En dan komt er in de rest van datzelfde hoofdstuk, vers 17 tot en met 44, een uitleg van het waarom. En de boodschap is eigenlijk kort en heftig. God kijkt niet naar de ellende alleen vlak voor de deur, maar over die ellende heen geeft hij een belofte. Er komt een tijd dat ik het volk weer terughaal en weer plaats in het land. En ze zullen weer akkers kopen. De koop van de akker van Jeremia was een belofte voor een toekomst na de ellende, dan komt er weer ruimte. Dan komt er weer een tijd dat je akkers koopt en naar de toekomst kijkt met vertrouwen en vreugde. En dan de laatste passage waar Baruch benoemd wordt, Jeremia 43. Inmiddels is Jeruzalem gevallen, het volk is weggevoerd en alleen een restant, enige armsten van het volk staat er, is achtergelaten onder leiding van Gedalia, die namens de koning van Babylon mag opletten op het land, een soort gouverneur. En Jeremia is bevrijd en die mag kiezen wat hij doet, of hij meegaat naar Babylon of achterblijft in het land. En die kiest ervoor om achter te blijven in het land. En dan toch zijn er een aantal die het nog echt niet begrepen hebben, die vermoorden Gedalia. En het restant van het volk dat overblijft is in verwarring. Die zijn bang dat dan de Babyloniërs terugkomen en wraak zullen nemen. Dus die hebben het erover om te vluchten naar Egypte. Maar ze gaan toch maar raadplegen bij Jeremia. Wat denk jij? En Jeremia raadpleegt de Heer. En na 10 dagen krijgt hij een woord van de Heer. En hij zegt tegen het volk dat daar nog is. Jongens, blijf hier. God belooft voor jullie te zorgen. Maar nee, ze luisteren niet. Ze beschuldigen Baruch dat hij Jeremia heeft opgehitst. En hoe zou dat nou komen? Ik denk dat het komt omdat hij een broer was van Sedalia. Een hofmaarschalk van Sedekia. Dat is een man die uit dat hoogste echelon komt en die betrokken bij was. En die wil, dus Jeremia heeft niet naar de Heer geluisterd, die heeft naar Baruch geluisterd. Dat is de beschuldiging. En ze vertrekken naar Egypte en nemen Jeremia en Baruch mee. Wat leren deze verhalen ons nu? God is almachtig en kan elke dreiging, elke oorlog, elke ellende, elk virus, in 1 keer oplossen. Maar hij doet het niet altijd. Hij laat de ellende soms toe. En vooral in die situaties dat de mens zelf veroorzaker is van de ellende, niet luistert, niet heeft geluisterd naar waarschuwingen die komen, en eigenzinnig bezig is gegaan met zaken waar we ons eigenlijk niet mee moeten bemoeien, als we niet naar waarschuwingen luisteren. Over de ellende die de mens overkomt heen, ziet God uit naar het moment dat hij kan herstellen. Want dat is wat hij wil. Hij brengt niet ellende om de ellende. Als hij het al brengt, doet hij dat om tot herstel te komen, om te waarschuwen. En vaak brengen wij zelf de ellende. En ook dan is God erbij om te zoeken naar, hoe kan ik jullie weer terugbrengen tot herstel? Hoe kan ik weer tot vernieuwing van het leven zoals het was komen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat je weer akkers gaat kopen? De trouwe en de dappere, dienstbare gelovige, die leeft te midden van die ellende, maar op God blijft vertrouwen, die krijgt de belofte van God, zoals ook Baruch die kreeg. Wat ook gebeurt, jouw leven zal ik redden, waar je ook heen gaat. Ik wil afsluiten met een lijn naar het Nieuwe Testament. En ik pak daar een klein stukje uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8. En lees dat thuis. De kern die daar staat is: maak je geen zorgen. Bid tot God. En dank hem altijd. Want, en dat is mijn vertaling, God zegt: ik ben de kalmte in jouw storm. Ik ben de kracht in jouw zwakte. Ik ben de moed in jouw angst. Ik ben de troost in jouw verdriet. Ik ben de vrede in jouw strijd. Want ik ben God. Ik ben jouw vader. Ik heb jou gemaakt. Ik ken jou. Ik hou van jou. Jij bent van mij. En ik laat jou nooit alleen. Ik wil graag bidden. Dank u wel, machtige Heer, machtige God, almachtige Koning, liefdevolle Vader, voor dit soort woorden in de Bijbel. Woorden die gesproken worden over mensen in diepe en donkere tijden, van dreiging, van oorlogsdreiging, van moeite in het leven. Waar u lang niet altijd de moeite wegneemt, maar wel de uitredding geeft, de kracht geeft en de rijke en de volle belofte dat u op ons let, dat u ons kent, dat u ons redt, dat u ons leven in uw hand heeft. Ik bid dat u ons helpt, Heer, om dat te bedenken elke dag, elk moment van de dag, ook in deze tijd met wat er nu gebeurt, waar we ons ongelukkig bij voelen. Er een dreiging is die we slecht zien, waar we dingen horen die moeite geven, die angst geven, terwijl het gewone leven voor een deel ook lijkt door te gaan. Er is geen oorlog en toch zijn we thuis, onder druk. Maar ik bid dat u bij ons bent, dat u rust en vrede geeft in ons hart, dat u ons helpt, Heer, en leidt om in vertrouwen te staan en te leven. verstandig te zijn in ons handelen, maar er ook te zijn voor de ander, als we die zien, om te bemoedigen en te versterken. Leid ons zo, lieve Vader, dat wij wandelen met onze hand in uw hand, door de omstandigheden heen, in vertrouwen dat er een tijd komt dat wij weer akkers kunnen kopen. Amen.